Volgens mij is het een klein technisch issue met de beamer. Anders hadden jullie al gezien dat ik het vanochtend met jullie wilde hebben over het thema verzoeking. Of als een modern woord voor wil gebruiken, wordt ook al vertaald als verleiding. En ik wou het dan doen aan de hand van twee bijbelgedeeltes. Natuurlijk het bekendste gedeelte, misschien ken je al, dat is het moment dat Jezus verzocht wordt in de woestijn. Daardoor de duivel een paar voorstellen krijgt en hij weerstaat hem. Maar toen ik dit ging voorbereiden, bedacht ik mij van, eigenlijk valt er meer uit te halen dan alleen de oorspronkelijke invulling die vaak gegeven wordt in het tekstgedeelte. Namelijk, hoe ga je om met verleiding, verzoeking, en dan is eigenlijk het verhaal van Jezus een soort voorbeeld van, welke middelen heb je om jezelf te wapenen tegen verleiding en verzoeking. En die les zit er ook zeker vanochtend in hoor. Maar ik kwam tijdens de studie erachter eigenlijk dat er ook een soort betekenis in de geestelijke wereld in zit. En toen kwam ik een verhaal van verzoeking tegen, wat eigenlijk helemaal aan het begin van de Bijbel al voorkomt, namelijk de verzoeking van Adam en Eva, waar er een hele andere uitkomst in zit als de duivel ze probeert te verleiden. Maar voordat we dat gaan lezen, wil ik kort met jullie hebben over een principe dat in het onderwijs leren, ik sta zelf voor de klas, de laatste tijd heel bekend en veel gebruikt wordt, is namelijk de bekwaamheidsleer. Iemand het toevallig wel eens over gehoord, de fases van bekwaamheid. Het gaat er eigenlijk om, als je iets nieuws wil aanleren, en docenten die doen dat goed, is niks anders, dan zijn er eigenlijk vier stadia van bekwaamheid. En het eerste stadium is onbewust onbekwaam. Dat wil zeggen dat je iets niet kan, maar dat je of denkt dat je het wel kan, of dat je überhaupt je niet van bewust bent dat je het niet kan. Het tweede stadium is bewust onbekwaam. Dat wil zeggen dat jij ervan bewust bent dat er een vaardigheid is, en wat er van je gevraagd wordt, maar dat je er simpelweg nog niet toe in staat bent. Maar er is al een soort bewustzijn van hetgene wat je zou willen kunnen eventueel. Dan heb je het stadium van bewust bekwaam. Dat wil zeggen dat je hebt geleerd hoe je datgene wat je wil leren kan leren. En je bent al op weg om dat te kunnen. Dus je hebt bepaalde vaardigheden geleerd. Maar je moet er nog continu wel bij nadenken. Wat ben ik aan het doen? En dan heb je het vierde stadium, dat is eigenlijk het ultieme stadium. Dat wil zeggen onbewust bekwaam. Dat betekent dat je er zo goed in bent dat je niet meer over hoeft na te denken. Dus je kan iets en je bent soms verbaasd dat een ander iets ziet. Bij jou van, oh, dat heb je zo goed gedaan. En je denkt, ik heb er niet eens over nagedacht. Dat is het stadium wat je eigenlijk wil bereiken. Dat iemand bekwaam is, maar zich eigenlijk er nauwelijks nog van bewust is. En het laatste kwam ik laatst tegen bij mezelf. Dus voor de kerstvakantie zijn bij ons nieuwe printers geïnstalleerd op het werk. En we kregen keurig via de mail een nieuwe code. Die oude code werkte niet meer. Waarom dat niet kan, weet ik niet, maar dat bleek wel heel lastig. Dus een nieuwe code van 6 tekens. En dat is ook nog een hele lastige code. Er zat geen enkele logica in. Ik probeerde altijd ezelsbrugjes te verzinnen. Dus ik heb die code een paar keer toch in mijn hoofd geprent. En ik moest toevallig die week een paar keer printen. Dus ik heb een paar keer zo ingetikt met mijn vingers. En ik had, zonder dat ik het wist, het onbewust bekwame stadium bereikt. Want ik merkte dat de keer daarna ik moest printen, dat ik niet eens meer die code nodig had, maar gewoon met mijn vingers erbij ging staan en dat zo intikte. Dat werkt met mijn pincode ook zo trouwens, die ben ik me vaak niet bewust van, maar als ik voor het apparaat sta, tik ik hem gewoon in. Alleen nu was het probleem, er zat een kerstvakantie tussen. Dus ik moest na de kerstvakantie een toets printen en ik stond daar bij dat apparaat. En alles ging van een leien dak, ik was al bezig met intikken zonder erover na te denken. Maar op het moment dat ik die code ging intikken, begon er een collega tegen mij te praten. En ik kon toch niet meer op die code komen. En ik zei nadenken, ik had nog een ezelsbrugje geprobeerd. Ik kon er met geen mogelijkheid meer bij komen. Dus ik ben even naar het toilet gegaan. Toen ik terugkwam, ik keek al om het hoekje. Nee, gelukkig geen collega. Dus ik ga voor het apparaat staan, doe gewoon wat ik altijd doe. En voor ik het door had ik de code ingetikt en de printopdracht kwam eruit. Dus het ging mis op het moment dat ik erover na ging denken. En ik bedacht toen eigenlijk, zou het in ons geestelijk leven niet net zo moeten zijn eigenlijk? Dat we die stadia hebben, maar ook ten opzichte van de zonde. Ik denk als we om ons heen kijken dat er heel veel mensen zijn, misschien het overgrote deel van de wereldpopulatie, die onbewust onbekwaam is. Mensen die God niet kennen, maar ook in hun leven niet schijnen te missen. En die misschien zonder dat ze het zelf doorhebben, een leven leiden dat totaal niet bedoeld is zoals God het bedoeld heeft. Er is het stadium natuurlijk van bewust onbekwaam. En er zijn denk ik heel veel mensen, helemaal vanuit de traditionele leer, die misschien wel onderweg het geloof verloren zijn, die zich bewust zijn van hoe ik nu leef, is eigenlijk niet de bedoeling. Dus ze zijn zich bewust van, het is niet hoe God het bedoeld heeft, maar ze zijn gewoon het verband helemaal kwijtgeraakt. Of je zit in de kerk en je dweept een beetje met je zonde, dus je stelt eens een keer vast, Ik ben een weemijzondig mens. Nee, je hebt niet de tools om er überhaupt iets mee te doen. Dus je stelt iedere keer vast, wat ben ik slecht, maar... En daar blijft het bij. Je hebt het stadium van bewust bekwaam, maar die vind ik geestelijk gezien een beetje lastig. Dat wil eigenlijk zeggen dat je de wet kent, weet hoe je zou moeten leven als christen, en vanuit eigen kracht ook nog een behoorlijk eind komt. Dat zijn misschien de fariseeërs, de wetsgeleerden die het van binnen en van buiten kennen. En als je goed kijkt hoe ze leven, voor de buitenkant nog behoorlijk een heel eind komen. Maar dat is natuurlijk de valkuil van jezelf verheffen, van kijk eens hoe ik leef volgens de wet. Maar het stadium dat we eigenlijk zouden moeten hebben, denk ik, als wedergeboren christenen, is het stadium van onbewust bekwaam. Dat je zo je laat leiden door de geest, verbonden bent met Christus, dat jouw levensstijl een natuur geworden is. Je bent niet meer bewust aan het strijden tegen zonde, of jezelf aan het onthouden van bepaalde dingen. Maar omdat je zo nauw met Christus verbonden bent, is jouw wens, jouw verlangen al om zo te leven. En je bent er helemaal niet mee bezig met de lettertjes en... Dat is echt het leven wat Jezus voorgedaan heeft en voorgeleefd heeft. Dat wat betreft de stadia. En ik denk, daarom stuit ik op het verhaal in Genesis, dat Adam en Eva in dat stadium geschapen zijn. Het vierde stadium. Er staat, ze wandelden in de tuin met God. Het was vredig. En de zonde kenden ze nog niet. Maar toen kwam daar de slang. En dan wil ik met jullie lezen Genesis 3. En dan de versen 1 tot en met 11. En normaal zet ik hem voor jullie op het scherm, maar dat doe ik nu niet. Dus ik hoop dat jullie je Bijbel meegenomen hebben. Daar staat, van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had, was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten? We mogen de vruchten van alle bomen eten, antwoordde de vrouw, behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden om van de vruchten van die boom te eten, of ze zelfs maar aan te raken. Doen we dat toch, dan zullen we sterven. Jullie zullen helemaal niet sterven, zei de slang, integendeel. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze de vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendeschorten van. Toen de mens en zijn vrouw, God de Heer, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God de Heer riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang, omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten? En dan zie je een soort bewustwording van de zonde die er eerder überhaupt niet was. En dat was niet de bedoeling. En dan gaan we naar het verhaal in het Nieuw Testament. En die is in 3 evangeliën beschreven. Maar ik pak hem even vanuit Matthäus. Matthäus 4. Even daarvoor is Jezus gedoopt en vanuit de hemel had dus Gods stem geklonken die hem bevestigde. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. En dan wordt Jezus eerst de woestijn ingeleid en dan staat er vanaf vers 1, en ik lees weer 1 tot en met 11. Daarna werd Jezus door de geest meegevoerd naar de woestijn, om door de duivel op de proef gesteld te worden. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, had hij grote honger. Nu kwam de beproever naar hem toe en zei, als u de zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen. Maar Jezus gaf hem ten antwoord, er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste punt van de tempel. Hij zei tegen hem, Als u de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde, er staat ook geschreven, stel de Heer uw God niet op de proef. De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei, dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt. En daarop zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. En daarna liet de duivel hem met rust en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen. Tot zover. Twee verhalen over verzoening. En wat ik wil doen is jullie meenemen in... de basis voor de preek is het verhaal van Jezus natuurlijk. Maar ik kwam toch een paar keer een parallel tegen met het eerdere verhaal in Genesis. Vandaar dat ik die er wel meteen in mee wilde nemen. Zou je voor mij willen doorklikken, want hij pakt hem niet. En wat mij als eerste opvalt, als je kijkt naar wat de duivel voorstelt, zowel in Genesis als in het Nieuw Testament bij Jezus, dat is eigenlijk als je kijkt naar de redelijkheid van zijn voorstellen. En dat is meteen het sluwe ervan. Eén stap ervoor nog, vergeet ik. De woestijn wordt over het algemeen weergegeven als een vormende periode. Ja, dus een plek waar je iets leert voordat je werkelijk je bediening begint. We zien dat in het leven van Johannes trouwens, in het leven van Mozes. We zien dat met het volk Israël als geheel, hè, dat ze eerst door de woestijn moeten gaan voordat ze werkelijk hun doel komen. En dat is ook iets wat wij denk ik moeite mee hebben. Ik zag laatst een podcast over de huidige generaties. Hè. Ik hoor zelf dan tot de millennials, de mensen die tussen 1985 en 1995 geboren zijn. Daarna komt generatie Z, die vooral die als eerste generatie helemaal opgroeit is met smartphones. En in die podcast werd besproken dat het er twee generaties zijn die moeite hebben met vormingstijd. Omdat helemaal als de millennials als die carrièregesprek hebben, die lopen vaak vast of krijgen burn-outs. Omdat hun doel is om zo snel mogelijk impact te hebben. Dus in hun werk, ze willen invloed uitoefenen, impact maken en dat moet het liefst zo snel mogelijk. En dat schijnt bij de nieuwe generatie, de generatie Z, nog sterker te zijn. Want de snelheid van alles, hè, de snelheid van hoe makkelijk je dingen erbij pakt op je mobiele telefoon, heeft ons doen afleren om vormingstijd te hebben. Dus dat je iets aanleert, een tijd waarin je nog weinig flitsen doet, maar jezelf wel gevormd wordt. En dat principe zien we in de Bijbel terug. En dat is ook een heel gezond principe, dat je voordat je bediening daadwerkelijk begint, ook bereid moet zijn om vormingstijd te hebben. Want je zou zeggen, hè, Jezus die is gedoopt. Hij heeft al 30 jaar moeten wachten, hè, want hij was zich op heel jonge leeftijd al bewust van wie hij was. Er klonk een stem uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon, in hem heb ik vreugde. Je zou zeggen, dat is het startpunt van zijn bediening, nu kan hij eindelijk los. Maar dan gaat hij nog 40 dagen en 40 nachten de woestijn in. En hij wordt daar beproefd, zwaar op de proef gesteld. En de duivel die komt in alle redelijkheid, zet de zaakjes, komt hij naar hem toe. En dat deed hij ook in het verhaal in Genesis. He, want hij stelt voor, als je de zoon van God bent, je bent Gods geliefde kind, dus hij is in feite ontkent hij het ook niet eens, mag je dan niet verwachten de volgende dingen? He, hij gunt je toch vast iets? Dan moet je nagaan, Jezus was helemaal uitgeput, had 40 dagen niet gegeten, en dan ziet hij een paar stenen, en die hebben de vorm van broden. He, hoe menselijk, hoe redelijk is het wel niet dat je mag verwachten, als je Gods geliefde kind bent, dat hij ook voorziet in je eten? Hij gunt je dat vast wel. Misschien ken je die stem ook wel eens. Hè, van, ik heb toch het beste voor bij mensen. Ik ben christen, ik probeer goed te leven. Zou dan mij dit, en wat datgene mag zijn, mag je dan zelf invullen, mij niet gegund worden? Maar let wel op, als het niet door God gegeven wordt, moet je afvragen of dat ook hetgene is wat echt goed voor je is. Tweede wat hij voorstelt, en ook, wat ook vrij redelijk klinkt. Hij stelt God voor als degene die hem zal beschermen op het moment dat hij van de tempel springt. Mag je als christen niet Gods bescherming verwachten, hè, als je bepaalde risico's neemt? Dat is ook een stem die ingefluisterd kan worden. Ja, ga maar die uitdagingen aan, dat is goed. En in zekere zin, als God je echt ergens toe roept, geloof ik ook wel dat je daarop mag vertrouwen dat hij je zal beschermen. Maar vraag je af, waar komt die stem vandaan? Is het een Is het Gods stem die roept of is het de redelijk klinkende stem van de verleider, de verzoeker, die zegt, ga voor jezelf, laat zien wat voor een supergelovige, wat voor een uitdaging je aan kan. God beschermt je toch wel? En de ultieme verzoeking, hij stelt Jezus voor, als je dit doet, zal je koning zijn. En dat klinkt ook helemaal niet onredelijk, want Jezus was ook geroepen om koning te worden, om te heersen. En Jezus wist dat. En de duivel die stelt hem dat voor. Als je hoeft alleen maar dit te doen, kijk al die koninkrijken, jij gaat koning zijn. En dat is het sluwe van de duivel, dat hij voorstellen doet, ook bij Adam en Eva trouwens, zeggen je ogen zullen open gaan als je van dat fruitstuk eet. Maar dat was in principe waarheid wat hij sprak, want hun ogen gingen ook open, hun ogen voor het kwade en de zonde. Dus de stem van de duivel die hier klinkt, als je niet dieper erop inzoomt, klinkt redelijk. Maar als je verder gaat, dan zie je dat het een duivelse werkwijze is, die je hierin ook kunt herkennen. Ga maar door naar de volgende. Want wat doet hij als je beter tussen de lijnen doorleest, wat hij feitelijk zegt? En wat dan opvalt, is iedere keer in zijn formule, voordat Jezus iets voorstelt, het woordje als. Als u de Zoon van God bent, doe dan dit. Als u de Zoon van God bent, spring van een tempeldak. Als je de Zoon van God bent. Dus hij ontkent niet dat Jezus de Zoon van God is. Nee, hij weet dat hartstikke goed. Maar het woordje als, daar zit een soort voorwaardelijkheid in. Nou, misschien ben je het wel, maar nou, doe dan dit. Laat het eerst maar eens even zien. Dus hij zaait twijfel. En dat kan bij ons net zo. Wij weten als goed is wie we zijn in Christus. Maar er kunnen soms stemmen klinken die zeggen, nou, laat het maar eens zien. Als je echt een christen bent, en misschien heb je die stem wel eens letterlijk gehoord, of iemand die op die manier aansprak. Maar weet dan dat die andere stem, dat daar geen voorwaardelijkheid in zit. Als jij Christus hebt aangenomen, als je God kent, mag je weten dat je een kind van hem bent. En er zit er geen als aan verbonden. Het tweede wat opvalt is, hij stelt iedere keer comfort boven diepgang, als hij die voorstellen doet. Want Jezus gaat die woestijn niet voor niets in. Hè? Er staat de geest leidde hem de woestijn in. Dus hij was gehoorzaam aan Gods geest. Of Gods geest ook daadwerkelijk die 40 dagen echt bij hem was en hem steun gaf, dat valt nog maar te bezien. Want het was echt een diepe verzoeking en ik denk dat de geest hem er wel heen geleid heeft, maar dat hij echt geworsteld heeft en gestreden heeft. Net als in de hof van Gethsemane. En dan wordt iedere keer het voorstel gedaan wat hem een soort korte route, een korte escape uit die escape room geeft. Van als je zoon van God bent, joh, je hebt nu al 40 dagen niet gegeten, maak er toch een lekker broodje van. Lijkt in eerste instantie niks op tegen. Maar dat vasten was een manier om heel dicht bij God te zijn. Zo tot de basiselementen teruggeworpen te worden dat je niks meer anders hebt dan God alleen. En dat principe van vasten, soms doen veel christenen vandaag de dag nog aan. En ik geloof dat het ook wel op die manier zo werkt. Op het moment dat je echt je fysieke behoefte even aan de kant legt en echt tot de basis teruggeworpen wordt, dat je veel ontvankelijker bent ook voor God. En de duivel wil hem daar eigenlijk zo snel mogelijk uit hebben. Ga toch eten, dus het is nu al genoeg geweest. En datzelfde doet hij eigenlijk ook naar de rest van de bediening van Jezus. Van, waarom zou je nog op weg gaan, mensen roepen, mensen genezen, je wordt op sommige plekken ook veracht. Je kan ook gewoon van de tempel af springen en dat wonder doen. De engel staat in de schrift, dus de duivel kent Gods woord ook hartstikke goed. Je zult opgevangen worden. Met andere woorden, een soort, in het Engels noemen het een shortcut. Je snijdt het af. Van weet je, je hoeft alleen maar dit te doen, het is al voor je klaar. Dus hij stelt iedere keer comfort boven diepgang. En uiteindelijk, als hij Jezus alle koninkrijken voorstelt, maar je hoeft alleen maar voor mij te knielen. Jezus had dat kunnen doen. Dan had hij de hele lijdensweg, en ik weet niet in welke mate de duivel daarvan op de hoogte was, die hele lijdensweg, het ultieme offer aan het kruis, wat hij dan eigenlijk voorstelt, dat hoef je niet te doen. Als je alleen maar voor mij neerknielt, is dit hele koninkrijk al van jou. Alle volken zullen van jou zijn. Nou, als ik die keuze zou hebben, nog een paar stoffige jaren, veracht worden, bespot worden, spijkers door mijn handen, aan een kruis gehangen worden, en voor de duivel knielen en dan eigenlijk datzelfde stadium bereiken. Nou ja, wat zouden wij gekozen hebben? En de duivel stelt iedere keer comfort boven diepgang. En dat is een eentje die men zelf ook aan het denken zet. Hoe vaak kiezen wij niet voor de makkelijke weg? Voor ons menselijk comfort, onze eigen luxe. Boven datgene wat God eigenlijk van ons vraagt. Om dingen weg te geven. Onszelf eigenlijk te vernederen. En de spullen die we hebben in dienst te stellen van God. Goed te zijn voor arme, weduwe, wezen. Datgene wat Jezus voorleeft eigenlijk. Hoe vaak kiezen wij het gemak boven hetgene wat schuurt. Maar wat misschien wel in ons gelovige leven diepgang geeft. Ons dichter bij God brengt. En wat de duivel heel sluw doet, het derde, is aanbieden datgene wat God niet lijkt te geven. Met de nadruk wat God niet lijkt te geven, want hij geeft het wel. Dat zijn die stemmetjes die zeggen van, mensen zijn tegenwoordig allemaal op zoek naar spiritualiteit, rust in hun leven, geworteldheid. Hè. Mensen voelen zich vaak niet geworteld. Zijn op zoek, zoals onze generatie, naar impact, invloed uitoefenen. Hoe bereik je dat zo snel mogelijk? En er is in de wereld allerlei advies daarvoor te vinden. Ga investeren in bitcoins, cryptomunten, wees snel succesvol, begin iets voor jezelf, sla die hele vormende periode over. Je moet zo snel mogelijk zoveel mogelijk succes hebben. Dat is wat ons wordt aangeleerd. Maar daardoor kan je blik wel vertroebelen voor wat God ons wil geven. De duivel stelt ook alternatieve aanbidding voor. Namelijk hem aanbidden. En dan bereik je uiteindelijk hetzelfde. Jezus had alleen maar op zijn knieën hoeven te gaan en die hele lijdensweg was voor hem weggepoetst. Maar de gevolgen voor ons waren desastreus geweest. Dan was er voor ons geen weg meer tot God gekomen. Voor de duivel knielen, het lijkt als iets ondenkbaars voor ons. Maar eigenlijk alles wat onze aanbidding, onze aandacht, alles wat wij verheffen, zou je kunnen zien als afgodenverering. Ja, en of dat nou de sportclub is, of je auto, of iets anders waar we heel veel tijd en moeite en wat we eigenlijk verheffen, wat de plek van God inneemt, zou je als alternatieve aanbidding kunnen zien in deze. Gebruiken we al die dingen die we hebben als in dienst van God, of zijn het dingen die wij eigenlijk zonder dat we het zelf doorhebben aan het aanbidden zijn? Wees daar waakzaam voor. En last but not least, ik noemde net ook al, de duivel is ontzettend goed op de hoogte van Gods woord. Hij citeert de schrift 3 keer als hij Jezus probeert te verzoeken. En dat is een lastige, want mensen kunnen misschien ook zonder dat ze doorhebben Gods schrift uitleggen op een manier die de boel verdraait eigenlijk. En ik geloof dat ook in deze tijd, en dat wordt ook in Openbaring gezegd, dat er mensen zijn die Gods woord op die manier uitleggen om de mensen te misleiden. Die mensen een evangelie voorhouden wat alleen maar welvaart predikt. Van als God jou lief heeft, dan moet je schat hemeltje rijk worden, moet je succesvol zijn. Dat is een manier van het evangelie uitleggen, denk ik, die de schrift Gods woord verdraait. Maar let wel op het moment dat je zelf geen bijbelkennis hebt, ben je denk ik heel ontvankelijk daarvoor. Op het moment dat jouw basiskennis van de Bijbel er niet is, dan zijn mensen die dat op een hele mooie, geheide manier kunnen brengen en de Godschrift citeren. Er zijn mensen zeker die beginnend christen zijn of die christen zijn met de Bijbel weinig tijd in investeren, zijn daar denk ik ontvankelijk voor. Dus wees op je hoede, ken de Bijbel, zodat op het moment dat iemand iets citeert of een manier gebruikt die niet in lijn is met hoe God het bedoeld heeft, dat je ook in staat bent om de Bijbel als een soort tegengif dan in te zetten. En dat brengt me bij het derde punt. Als je kijkt wat Jezus doet, gebruikt hij iedere keer in die verleiding Gods woord als tegengif voor het gif dat de duivel heeft. En ook Jezus citeert 3 keer de Bijbel. Op het moment dat de duivel hem verleidt om de korte route te nemen, van stenen brood te maken, laat Jezus zien dat hij weet wat het echte brood is en hoe het bedoeld is. Hij zegt, de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God. En dan citeert hij Deuteronomium, waar het volk Israël kreeg in de woestijn op een gegeven moment manna van God, op een wonderlijke manier. En hetzelfde wonder had Jezus die net zo goed kunnen doen in de Bijbel. Maar dat brood staat voor het levende brood, dat Jezus zelf uiteindelijk is. Gods woord. En op het moment dat de duivel Jezus aanmoedigt om Gods bescherming te testen eigenlijk. En dat doet hij. Spring van de tempel en kijk, als je echt een supergelovige bent, dan mag je erop vertrouwen dat God je beschermt. Citeert hij weer de Bijbel, stel de Heer uw God niet op de proef, staat er evenzo geschreven. En op uiteindelijk die laatste troefkaart van de duivel, je hoeft die lijdensweg niet te gaan, die kruisdood, je hoeft alleen maar voor mij te knielen en alle koninkrijken worden je gegeven. Zegt hij, aanbid de Heer uw God, verheer alleen hem. Jezus kende de Bijbel van binnen en van buiten en was op die manier in staat de duivel te weerstaan. En je zou daar misschien een beetje moedeloos van kunnen worden. Bereiken wij ooit dat niveau om met verleiding en verzoeking om te gaan? Misschien niet, maar ik denk dat we er zeker niet moedeloos van hoeven te worden. Want Jezus heeft hier wel het perfecte voorbeeld gegeven. En wij mogen weten dat zoals Jezus aan het kruis totaal verlaten was, zoals hij in die woestijn denk ik ook totaal verlaten was, dat zo verlaten in die strijd wij nooit zullen zijn. En een prachtig stuk kwam ik daarover tegen in Hebreeën 4. Wat gaat over dat Jezus niet alleen onze pijn kent, dat is altijd een troostrijke gedachte natuurlijk, maar dat hij ook de volkomen verleiding kent. En dat vind ik een hele mooie gedachte op het moment dat wij zelf verleid of verzocht worden. En we zijn ons daarvan bewust dat wij niet hoeven te zijn die daartegen strijden of die dat hoeven moeten rechtzetten. Maar dat als we vasthouden aan Jezus, dat hij naast ons staat en op die manier de duivel ook mogen weerstaan. Want er is één naam waar hij niet tegen kan. Hebreeën 4. Daar staat in de versen 14 tot 16 het volgende. Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Dat eerste verhaal van Adam en Eva, daar is het voor ons allemaal misgegaan. Maar gelukkig is dat niet het verhaal waar wij ons in bevinden. Het verhaal waar wij kracht en moed uit mogen putten, is het verhaal van Jezus. Dat als we daaraan vasthouden en merken dat wij verzocht worden, en die verzoeking is denk ik iedere dag wel, dat we op die naam mogen vertrouwen en ook dat ook fysiek mogen uitspreken. In Jezus' naam, ga weg als we verleid worden. En ik geloof dat dan, zoals Jezus daar de Satan beval om weg te gaan, dat het ook zal gebeuren als wij dat doen in zijn naam. Ik wil afsluiten met een paar praktische handvatten. Want wat kun je doen als je jezelf bewust onbekwaam acht? Of als je onbewust bekwaam wil zijn? Ik denk dat hier heel duidelijk naar voren komt in dit stuk, is dat kennis van de Bijbel eigenlijk onmisbaar is. En is dat dan slecht nieuws voor de dyslecten onder ons, of de mensen die niet graag lezen? Nee, dat hoeft niet, denk ik. Er zijn allerlei manieren waarop je de Bijbel tot je kan nemen. Je kan naar preken luisteren. Er zijn allerlei handige apps die je ook in samenvattingsvorm door de essentiële Bijbelversen heen helpen. Dus maak daar gebruik van. Ik denk dat we in die zin veel meer middelen hebben dan ze in die tijd hadden. Dus investeer in je tijd met God in Bijbel lezen. En die preken is in eerste instantie voor mezelf, want ik merk ook dat het lastig is om naartoe te komen in de drukte van het leven. Maar alsjeblieft, investeer daar tijd in. Een ander is, denk er eens over na hoe het zit met verleiding. Want er kunnen meerdere redenen zijn om geen verzoeking te ervaren in je leven. Dat kan ook zijn omdat je onbewust onbekwaam bent, dus eigenlijk niet bewust bent van hoe je leeft. Het kan ook zijn omdat de Bijbel of dat de duivel eigenlijk helemaal geen werk aan je heeft. Omdat de manier hoe jij leeft voor hem helemaal prima is. Veel comfort, weinig bezig met Gods woord, streven naar reinheid, naar zuiver willen zijn voor God. Ja, dan is er ook geen reden om je te verzoeken, want je bent eigenlijk al prima bezig. Een goede vraag om jezelf een keer te stellen, denk ik. Want ik denk dat in het heetst van de strijd er altijd wel een vorm van geestelijke strijd en verzoeking is te ervaren. En als je dat ervaart of je herkent die punten van nu dreig ik toch weer het verkeerde te kiezen of de makkelijke weg te kiezen. Dit stuk in Hebreeën laat zien, roep Jezus' naam aan. En ik geloof dat hij trouw is. En niet op een manier die hem verzoekt of hem op de proef stelt, maar als je echt oprecht het verlangen hebt om rein en zuiver te leven en de verzoeking en de verleiding te weerstaan, dan is hij getrouw, zo geloof ik. Want hij koos niet de makkelijke weg. En het offer dat hij had aan het kruis maakt ons in staat om volledig rein en zuiver voor God te staan. Alleen doe een beroep op die naam, want in zijn naam zijn wij heilig en rein. En in zijn naam zijn wij in staat om die verzoeking, die verleiding te weerstaan. Want er is geen hogere naam dan de naam van Jezus. Amen. Ga onder zijn zegen. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.